Je zou denken, gemeente, dat er in onze tijd ook veel vraag is naar een Christusprediking, een prediking die dus de Zoon van God centraal stelt. Je hoort dat vaak zeggen, ook mensen die hun verlangens kenbaar maken. Het gaat toch om de Christusprediking en wij verstaan daar vaak onder een preek die ook het evangelie heerlijk voorstelt, die een mens moed geeft, die een mens kracht geeft. Je kunt weer verder, je krijgt weer ondersteuning door dat evangelie van Jezus Christus. Wel, onze tekst geeft ons heel duidelijk een Christusprediking. Een prediking waarin hij helemaal centraal staat. En dat gebeurt op Pinksteren. Je zou denken, een Pinksterpreek, dat is toch vol van Gods geest. Dan gaat het om allerlei emoties en gevoelens. Dan gaat het om de beleving van de dingen. Maar hier zien wij dus heel duidelijk dat Petrus gewoon, je zou bijna zeggen heel voorwerpelijk, gaat spreken over de Heer Jezus. Over dingen die hij al lang weet. Dat hij geleefd heeft, dat hij gestorven is, dat hij is opgewekt. Och, dat weten wij allemaal wel. Toch is dit wel een wat bijzondere Christusprediking. Een preek die je ook eigenlijk niet zo direct zou wensen en begeren, omdat de spits daarvan toch wel heel onverteerbaar zou kunnen zijn. Een Christusprediking die naar je toe komt en waarvan je dan toch denkt, die preek die verwondt mij en die laat mij niet met rust. Wel, God geef ons dat wij zo mogen luisteren naar de bijzondere aspecten van deze prediking op Pinksteren, als Petrus gewoon gaat spreken over het werk en de bediening van de Heer Jezus Christus. En dan schrijven wij boven de preek Gods werk in Christus. En dan zien we dat ten eerste in zijn leven, ten tweede in zijn sterven, ten derde in zijn opwekking. Dus Gods werk in Christus, allereerst in zijn leven, in zijn sterven, in zijn opwekking. Zo begint hij dus, hij spreekt tot de Israëlitische mannen. Dat waren de mensen die de Heer Jezus hadden gekruisigd. Hij wist dat heel goed, Petrus. En hij staat dus voor een wat gevaarlijk publiek. Daar leven spanningen en vooral om die ene naam, Jezus. Daar is verzet, daar is weerstand. Stel dat ik vanmorgen hier een onderwerp aan de orde zou stellen en u zou onmiddellijk op haren en snaren gesteld zijn. U zou onmiddellijk recht gaan zitten, misschien nog meer dan nu. Wat zouden we nu beleven? Wat zouden we nu krijgen? Eigenlijk zou dat best wel mooi zijn, gemeente, als dat zo was. Als ik iets zou kunnen noemen waardoor ieders aandacht ineens gespannen was. Als ik iemand uit de Tweede Kamer zou noemen, als ik die naam zou noemen, dan ben ik er wel zeker van dat jullie allemaal een bepaalde gedachte hebben direct. En dat u allemaal dan ook denkt, en wat moet een dominee daar nou van maken? Maar nu gaat het in de preek, het gaat niet om een politicus, het gaat niet om menselijke dingen, maar het gaat om de naam van Jezus. En dat onderwerp lag zo gevoelig. De mensen hebben ogenblikkelijk hun gedachten op scherp gezet en geluisterd, wat gaan wij nu beleven? Ach, ze hadden nog maar kort geleden het kruis meegemaakt en daar hadden ze wel diepe indrukken gehad. Sommigen hadden op hun borst geslagen en gedacht, oh, wat is dat een bijzondere beleving en ervaring. Maar och, weer weet wel hoe het gaat met sommige dingen die je aangrijpen. Je slaapt een paar nachten en het ebt langzaam, maar zeker weer weg. Zo kan dat gaan, met allerlei indrukken die we ook in de kerk hebben. Dus wegebbende zaken. Maar ineens komt daar Petrus en hij gaat spreken. En hij gaat deze mensen dus ineens weer bij die enige naam, Jezus de Nazarene, bepalen. En gelooft u het maar, deze mensen hebben onmiddellijk gedacht, wat zal nu gezegd worden? Wat horen wij nu? En het verzet dat sluimerde op de bodem van hun hart, dat werd weer levendig. Och nee, dan heb ik het heel veel makkelijker vanmorgen. Dan sta ik in een gemeente van mensen die dat toch allemaal wel verwachten. Die daar toch geen problemen mee hebben. U zou het heel vreemd vinden. U zou het mij verwijten als ik de Heer Jezus niet zou preken, als ik die naam zou verzwijgen. Toch zou het wel kunnen zijn, gemeente, dat het ook in ons midden, ook voor u en voor mij, dat dat toch een teerpunt is. Een heel teerpunt. Jezus de Nazarener. Als we het daarover moeten gaan hebben, tenminste, als het recht gebeurt. Paulus zei, dat is de Joden een ergernis. En dat is de Grieken een dwaasheid. Wij prediken Christus de gekruisigde. Hij had net zo goed ons kunnen noemen als hij geweten had van ons bestaan. Ook ons is dat een ergernis, een onderwerp, ja misschien wel wat door de boeien van onze vroomheid in perken gehouden, maar toch een onderwerp dat heel gevoelig ligt. Want het gaat niet alleen om Jezus de Nazarener, het gaat ook om jezelf. Het gaat erom, hoe sta jij daar nou tegenover? Het is of Jezus of ik. Kijk, dat is de zaak. Dat is de strijd in ieders leven. Als de naam van Jezus wordt genoemd, dan is je eigen leven onmiddellijk in het geding. Jezus de Nazarener. Hij begint heel laag bij de grond. Zo kennen ze hem allemaal wel. En nou ja, dat is niet te ontkennen. Deze Nazarener heeft geleefd. Maar hij gaat die tekst vanaf de bodem opbouwen. En dan zegt hij onmiddellijk een man van God. Eigenlijk een beetje omvloerst gezegd van Petrus. Petrus wist toch wel dat hij de Zoon van God was. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, dat wist hij heel goed. Maar Petrus spreekt niet dogmatisch, dan zou je dat misschien verwacht hebben. Maar hij gaat voor deze mensen duidelijk maken dat God de hand had in Christus. Dat is ook voor ons al heel belangrijk, want er zijn heel veel mensen die Jezus zoeken. En dat is hun alles, zeggen ze. En het gaat zo ver dat eigenlijk de Vader, God de Vader, niet meer aan bod komt. Jezus is je goede vriend. Jezus is iemand die je voorgaat, die je stimuleert. Noemt u maar op, al die dingen die er zijn. Maar hier is het juist zo theologisch gesteld. Hier staat heel duidelijk, een man van God. En God heeft door hem al die dingen gedaan. Dat is theologie van de hoogste orde. Dat moeten wij leren, gemeente, dat Jezus de Nazarener niet zomaar solistisch optreedt, maar dat hij gezonden wordt. En dat hij namens de hemel hier op aarde is. En dat God in hem werkt. En dat u ook een Jezus nodig hebt die u met God verzoent en die u vrede geeft met God. Daar gaat het om. Dat wij dat zien. Anders blijft hij, de Nazarener, blijft hij een mens. Als wij niet zien wat Petrus hier heel bijzonder mag beklemtonen. Een man van God, tekenen, wonderen die God door hem gedaan heeft. Dan krijgt de positie van de zaligmaker een geweldige drang. Dan worden we eigenlijk in onze schuld en verlorenheid geplaatst. Wij hebben verzoening nodig met die God. Die God was aan het werk in Jezus de Nazarener. Een man van God. Ja, daar ging het juist om. Dat was het moeilijke punt. En Petrus, het is echt een prediker die het wel aandurft. Ik had het net over de mensen. En ik zei, de mensen, het zou wel kunnen zijn dat ook de gemeente met veel verzet, innerlijk, heimelijk, jonge mensen, met veel verzet gaat luisteren als het over Jezus de Nazarener gaat. Of we zijn misschien zo door al die preken bewerkt dat we het niet eens meer zo beseffen. We hebben eelt om onze ziel. En het dringt niet eens meer tot ons door dat het hier gaat om zaken van levensbelang. Maar de dominees zouden er ook best van mogen leren van deze prediker. Want zo te beginnen, zo onmiddellijk de steen in de vijver te gooien, zo onmiddellijk niet te letten op de sympathie van de mensen, maar heel duidelijk te maken, dat het gaat om die buitengewone zaken die niet naar de mens zijn. Niet naar de mens, en dat zien we hier heel duidelijk, dat Petrus zo inzet. Gij Israëlitische mannen. Hij begint met een boodschap die dus van groot gewicht is. Jezus de Nazareter, het hart van de zaak, het centrum van alles. En dan gaat het, en dat is ook wel voor ons heel leerzaam, dan gaat het ook om zijn leven. Het leven van de zaligmaker. Vaak wordt zijn betekenis bijna zo beperkt dat wij alleen maar denken aan zijn kruisdood. Dat is de liefde Gods, dat is alles wat hij gedaan heeft. Er zijn ook wel theologen geweest die zeiden, het borgtochtelijke werk van de zaligmaker beperkt zich tot die drie uur geduisternis op Golgotha. Dat geloven wij natuurlijk niet. Hier wordt het ook heel duidelijk voorgesteld. Ook zijn leven doet mee. En dat leven van de Heer Jezus, dat mocht er wel zijn. Daar was elke stap van betekenis, elk woord had zijn diepe zin. Alles wat hij deed, elke blik, dat woord van de zaligmaker, dat was voorbereidend voor zijn kruisofferande. Wij moeten ook bij dat leven stilstaan. Jonge mensen, oudere mensen. Als hij de wet uitlegt bijvoorbeeld. Heeft de wet zo uitgelegd zoals wij het niet eens zouden kunnen. En misschien ook niet zouden durven. Hij heeft het over onze blik. Hij heeft het over kleine dingen waar wij niet op letten. Christus, de profeet die de wet in zijn onderwijs zo als een bijl aan de wortel van de boom legde. Een Jezus de Nazarener die ook de mensen niet spaarde. Die heel duidelijk kwam in de gelijkenissen met een onderscheid tussen leven en dood. Dus zijn leven is ook, gemeente, van het allergrootste belang. En dat leven met al die wonderen, met al die grote dingen, met die tekenen staat er. Krachten, tekenen, wonderen. Al die wonderen zijn tekenen van iets anders, van het koninkrijk. Tekenen van zijn goddelijke heerlijkheid. Tekenen van iets anders, iets meerders. Tekenen van de grote toekomst van de Zoon van God. Wel, en deze zijn in het midden, zegt hij, van u gedaan. Hij wijst naar de Joden en zegt, jullie weten dat zelf ook wel. Dat zegt hij ook, hè. Dat is ook heel mooi dat hij erbij zet, gelijk gij zelf wel weet. Je weet het allemaal zelf wel. Wat ik, dat is ook vanmorgen zo, gemeente, wat ik nu zou kunnen gaan zeggen, eigenlijk weten we het allemaal wel. Mijn vader zei in zijn preken wel eens, gemeente, hoe je er ook tegenover staat, ik heb toch uw geweten mee. Uw geweten zegt het ook. Uw geweten zegt ook dat u een zondaar bent. Je kunt wel denken, ja, maar dat valt wel mee. Maar diep in je hart je geweten stemt dat toe. En hoe vaak heb je hier in de kerk gezeten, dat je diep in je hart moest zeggen, hij heeft toch gelijk. Dat is toch de waarheid. Ik kan dat niet ontkennen. En je had het misschien van de week nog meegemaakt. Zo gaat dat. Ook in de kerk. Dan gaat het niet om abstracte zaken, maar dan heb ik uw geweten mee. En als ik dan tegen u zeg, bijvoorbeeld u bent een vijand, dan kunt u sputteren, dan kunt u zeggen, ja, maar zou dat nou wel zo zijn? Maar uw geweten zegt dat zelf ook. Uw geweten zegt zelf ook dat het met u een verloren zaak is. En er zijn momenten in je leven dat je dat ook ziet en dat je dat weet. Wij staan met de prediking van het woord Gods midden in de realiteit. Midden in de beleving, in de ervaring van je eigen bestaan. En als we in de prediking zeggen dat de Heer Jezus Christus een volkomen zaligmaker is, aan wie helemaal niets mankeert, die elke minuut van zijn leven geofferd heeft voor verloren mensen, en als ook gezegd wordt dat je nu het geloof in hem nodig hebt, en dat je ook op hem zult moeten zien, dan zult u dat in uw hart toestemmen. Dan zult u zeggen, ja, dat moet wel gebeuren. Dat is wel nodig. Als ik hem heb, dan heb ik alles. Dat is wel mooi, dat wij het in die zin vanuit ons geweten helemaal eens zijn. En dat wij in die zin ook contact hebben om te zeggen, gemeente, gelijk gij zelve wel weet. En die Christusprediking, die Christusaanduiding, die rijkdom van zijn bestaan, alles wat er in zijn leven gebeurde, hij zegt heel duidelijk tegen deze mensen, dat is nu in jullie midden gebeurd, die God door hem gedaan heeft in het midden van u. Nou, dat zou een kerkelijke gemeente wel moeten bevestigen. En wat is dat, wat zal er ook hier afgeprekt zijn? Ja, zeker. En wat zal die naam van Jezus vaak hierdoor langs de muren gegaan zijn? En wat heb je dat al heel vaak gehoord vanaf je doop, tot noemt u maar op, misschien tot de begrafenissen toe, die God in het midden van u gedaan heeft. Wat ben je dan bevoorrecht? Buitengewoon bevoorrecht. Dat de Heer zoveel gedaan heeft. En dat de Heer Jezus dat ook zelf heeft gezegd op deze wijze. Ik heb u vele treffelijke werken mijn vaders getoond. Om welke van die stenigt gij mij nu? En wij voelen wel aangeliefde dat als de Heer zoveel arbeid aan ons ten koste gelegd heeft, zoveel mest om de boom gelegd heeft van ons leven, dat is wel een gezegend iets. De Heer heeft nog geen lust in onze dood. Dat is groot en dat is heerlijk. Maar dat stelt je ook wel voor geweldige verantwoordelijkheden. Onze tekst gaat verder om nu ook te laten zien wat die mensen daarmee gedaan hebben. Wat hebben ze nu met die Christus gedaan? Wat hebben ze met Jezus gedaan? Dat is de vraag voor Israël. Dat is ook de vraag voor u. Wat hebt u nu met al die preken, met al die bewijzen, met al die tekenen, met al die wonderen gedaan? En dan zijn het niet alleen de preken in de kerk, maar net zo goed, hoop ik, het leven van je grootmoeder of het vermaan van je vader thuis. Al die dingen die hebben invloed op je willen oefenen. Wel, dat is dus ten eerste het leven van de zaligmaker in uw midden. U weet dat zelf en u weet, hij was een man van God. Het was niet zomaar iemand van de straat, niet een dokter uit het ziekenhuis die veel kon, maar het was de zoon van de levende God. Hij was het. En hij heeft gesproken in het midden van u. En wat hebben ze daar nu mee gedaan? Dan kom ik tot het tweede, Gods werk in zijn sterven. Ja, en dan ineens een hele wonderlijke wending, die je helemaal niet zou verwacht hebben. Misschien zouden wij ook wel de neiging hebben om te zeggen, oh, als het daarover gaat, het onderwerp van vers 23, dan wordt het moeilijk. Moeilijk ook in de kerk, want dan zegt hij deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods, overgegeven zijnde. Dus Petrus gaat het over de uitverkiezing hebben. En hij gaat die uitverkiezing betrekken op het leven van de Heer Jezus. En ik denk zeker wel dat hier vele mensen zijn die zeggen, dat vind ik toch een moeilijk onderwerp, de uitverkiezing. En dat vind ik ook. Wat is dat niet een verborgen onderwerp voor ons? Nou, hier wordt nu in de levensbeschrijving van de Heer Jezus iets van dat gordijn van de uitverkiezing, de raad Gods, weggeschoven. En hier wordt het in een heel bijzonder verband gebruikt. Wat is de uitverkiezing, jongens en meisjes? Ja, je zult wel eens denken, ik geef nu maar eens even weer wat jij misschien wel eens denkt als je op bed ligt. De uitverkiezing, wel, dat zou toch wel kunnen betekenen dat alles in mijn leven vast ligt. Welke vrouw ik krijg, allemaal bepaalde raad en de voorkennis Gods. Hier staat voorkennis en remonstranten houden het daarbij. Die zeggen, ja, de Heere weet het alleen maar. Hij ziet in de toekomst wat er gebeurt, maar hij beïnvloedt dat niet. Wel, die voorkennis is niet alleen dat de Heer het maar in de verte weet, maar ook dat de Heer alles bepaalt. Nou zou ik eigenlijk eens even die uitverkiezing zo moeten voorstellen dat u voelt, dat gaat ook over mijn leven. Het gaat over je vraag, kan ik nou zalig worden? Kan dat nou wel? Er is een uitverkiezing. Tuurlijk, het wordt allemaal voorgesteld en gepreekt dat het voor alle mensen is. Maar je denkt wel eens, ik geef even je eigen gedachten weer. Je denkt wel eens, ik heb het wel gedacht. En toen was ik student theologie in Apeldoorn. Dus dat was echt ook voor heel mijn toekomst wel ingrijpend en wel heftig. Toen heb ik echt wel gedacht, ja, maar als het nu zo is dat die uitverkiezing er is, dan wat heeft dan nog mijn werken, wat heeft dan nog mijn gebed, wat heeft dan nog mijn denken, wat heeft dat dan nog voor zin, mijn Bijbel lezen, als dat nu allemaal vast ligt. Als ik nu een lijstje had gekregen, gelukkig heb ik dat niet, heb ik nooit gehad. Stel nu eens dat ik een lijstje had vanmorgen en ik zou allerlei namen, veel of weinig, dat weet je niet. Ik zou die namen voorlezen en zeggen, die mensen worden absoluut zalig. Zoals het slagen op school. Als je erbij bent, is dat geweldig. En als je er niet bij bent, dan valt dat zwaar tegen. Maar gemeente, wat zou dat gewichtig zijn? Als dat toch zo was dat ik dat nou zou weten, dat God mij nou een lijst gegeven had van mensen. Oh, wat zou dat anders zijn dan u dacht? Dat zou heel anders zijn. Nou, die raad en die voorkennis Gods. Mijn zaligheid, mijn status, mijn huwelijk, mijn baan, mijn gezondheid. Alles is bepaald. Dat is toch de waarheid. U kunt natuurlijk tegen mij zeggen, nou, u stelt het nou toch wel heel erg bijzonder voor, daar hebt u gelijk in. Dat doe ik ook niet vaak zo, maar toch doe ik het nu. Omdat ik ergens heen wil, als ik het zo voorstel. Goden zijn alle dingen van eeuwigheid bekend. En eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. En nu denk ik wel dat hier jongelui zijn. Weer, je geweten komt daar wel in mee, denk ik. Hier zijn wel jongelui die zeggen, ja, als dat nou waar is, als het nou toch zo is, waar ik wel eens bang voor ben, wat heeft dat dan allemaal nog voor zin? En misschien zou je daar wel, ik zou het me heel goed kunnen voorstellen, misschien zou je daar wel zwaarmoedig van kunnen worden. Dat zou kunnen. Of je zou misschien daar wat tegenin komen. Je zou er misschien wat tegen gas ingeven. Te zeggen, ja, maar dit is er toch ook en dat is er toch ook en je hebt gelijk. Er is veel meer van dan wat ik nu gezegd heb. Maar ik neem nu deze tactiek, deze insteek eens even aan. Veel mensen misschien die zeggen, ja, daar heb ik zoveel vragen over. Ik moet er maar niet aan denken. Of je zegt, ja, dat kan toch eigenlijk niet waar zijn. Veel mensen keren zich ook van de kerk wel af daardoor. Gemeente, er is er maar één geweest die het daar nou helemaal mee eens was. Wij niet. Oh nee, wij sputteren daartegen en we zeggen, ja, maar dat kan toch niet waar zijn. Maar laat ik nu vanuit Christus beginnen, zo doet de tekst dat ook zo mooi. Laat ik nu vanuit Christus beginnen, die heeft nooit een probleem gehad met de uitverkiezing. Die stond daar helemaal achter. Die was direct ingewonnen voor dat grote werk Gods. Het welbehagen des Heren, dat moest door zijn hand gelukkig voortgaan. Kun je zeggen, ja, dat was voor hem makkelijker dan voor mij. Nou, hij wist dat het hem alles zou kosten. Hij wist dat het zijn leven zou kosten. Hij wist van die zwarte bladzijde in de Bijbel, het kruis, alles tegen hem. God en mensen. Niemand die hem zou ontzien. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij wist dat hij bloed zou moeten zweten vanwege de ontzaglijke werkelijkheid van dat komende kruislijden. En zelfs hij dat wel, hij heeft wel in Gethsemane geworsteld met die vraag: laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet omdat hij twistte met God over de eer van God. Oh nee, hij kon het zeggen: ik heb uw wil, uw woord geopenbaard aan hen die gij mij gegeven hebt. En ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik kom om die raad Gods uit te voeren en om ten volle gehoorzaam te zijn aan uw wil en gedachten. Dus dat is toch wel iets heel bijzonders. Niemand van nature is het met dat welbehagen Gods eens. Oh nee, dan doe ik het veel liever zelf. Ik denk dat ik het veel beter zal doen dan wanneer God het zou doen in Christus. Ik vertrouw mezelf natuurlijk veel meer dan God. Zeker, zo zijn wij. Maar de Heer Jezus was helemaal in die raad Gods, als het ware, ingevoerd. Hij stond daar totaal achter. Hij had ook zelf in de eeuwigheid niet alleen die voorkennis, maar ook die raad Gods mede bepaald. Daar gaat Petrus nou zo kennelijk treffend mee beginnen. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde. En dan komt er ineens een omwenteling in die tekst, wel een gezegende omwenteling, maar wel een moeilijke. Heb gij genomen, zegt hij. U moet even zeggen, dat moet ik er nog even bij zeggen, die raad Gods, die had natuurlijk ook, en dat staat niet in onze tekst, die raad Gods, gemeente, had natuurlijk ook betrekking op die Joden. Die stonden ook in die raad Gods. Dat was ook bepaald dat zij Jezus zouden kruisigen. Dat was bepaald. En dat Judas dat zou doen. En dat al die mensen zouden roepen: kruist hem. Alles was bepaald. En dan zou je kunnen denken, als nou Petrus zuiver vanuit die raad Gods, vanuit de eeuwigheid preekt, ja, wat had hij dan eigenlijk nog tegen die mensen moeten zeggen? En dan zie je ineens dat hij vanuit die verkiezing, vanuit die diepte van het welbehagen Gods, ineens vol naar die mensen toe komt. Hij zegt: ja, God heeft dat wel gedaan. En je zou natuurlijk wel kunnen denken: nou ja, wat klaagt hij dan nog, zegt Paulus? Wie heeft zijn wil wederstaan? Wij konden niet anders. Maar dan zegt hij toch: God heeft hem in die raad Gods zo bepaald, maar gij hebt hem genomen. Ineens komt hij ten volle naar de mensen toe en zegt hij: en toch hebben jullie het gedaan. Hij begint met de uitverkiezing. Hij zegt: ja, de Heere bepaalt alle dingen, maar als het ware God gaf hem over en u bent volkomen aanspreekbaar. U staat verantwoordelijk voor die zaak. Hij zegt dus niet: ja, je kunt daar toch eigenlijk als mens niet anders van zeggen dan: God had dat zo gewild. Ik hoor dat de mensen ook wel eens zeggen, die zeggen van het leven soms een heel krom leven. Ja, toch was het in Gods wil. Maar hier staat, Petrus zegt: maar jullie hebben het allemaal gedaan. Jullie hebben hem gekruisigd. Jullie hebben hem genomen. En raad of geen raad, om het nu zo te zeggen, maar gij hebt hem aan het kruis gehecht en gedood. Oh, dus wij moeten wel zeggen, dus de prediking van de uitverkiezing, en ik ben me dat wel bewust, ik heb dat aangezet vanmorgen. Die prediking van de uitverkiezing, gemeente, die ontslaat ons op geen enkele wijze van onze verantwoordelijkheid. U zit hier, zo moet u het zien vanmorgen. En dan mag u denken aan de verkiezing die hier in de tekst naar voren komt. Maar u zit allemaal hier vanmorgen in de kerk ten volle verantwoordelijk voor uw toekomst. En dan is het misschien mogelijk dat je misschien gekweld wordt soms door allerlei gedachten waarvan je zou kunnen denken, oh, wat zou dat toch erg zijn als. Maar u, zo zou Petrus, zo komt Petrus naar deze Joodse mannen, zo komt hij ook naar ons toe. Gij hebt hem genomen. Even heel duidelijk in beeld van onze tekst. Hij zegt door die raad Gods, God heeft hem overgegeven. Dus dat heeft de Heer aan die Joodse mannen gedaan. Aan de Joden van toen. Maar eigenlijk is dat een term, een woord. U kunt dat ook onmiddellijk toepassen op de prediking van elke zondag. God vanuit zijn eeuwige raad. Hij komt naar ons toe. Hij geeft hen over. Ik mag gewoon vanmorgen vanuit die raad Gods, ik mag ook de Zoon van God, Jezus Christus, overgeven. Zoals Pilatus zei, zie, ik breng hem tot uw lieden uit. En Petrus ontkende verre van dat er een verkiezing was. Hij stelde die zelfs voorop. En toch zegt hij, God heeft hem aan u overgegeven. En toen zijn jullie aan de gang gegaan met hem. Toen hebben jullie hem aan het kruis gehecht en gedood. Wel gemeente, in de prediking gebeurt dat nu elke zondag. Dan wordt Christus overgegeven. En dan komt het heel dichtbij. En ik hoor dat de mensen ook wel eens zeggen, hè, van, dan is het aannemen of verwerpen. En neem hem nu aan. En misschien zijn er ook wel mensen die zeggen, ja, daar hou ik van. Dat vind ik nou echt geweldig dat u hem als het ware in mijn handen legt. Ja? Is dat zo? Nou, als ik dan naar de Joden kijk. De Heer heeft hem echt helemaal, het woord staat in onze tekst. De Heer heeft hem helemaal overgegeven. En aan blok, niemand uitgezonderd. Ze hebben hem allemaal gekruisigd. Je kunt praten over het aanbod van genade. Daar wordt ook veel over gesproken natuurlijk. En ja, dat is misschien wel heel belangrijk, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar je moet wel weten, gemeente, als de Heere hem aan ons overgeeft, dan zullen wij er nooit wat anders mee doen, u ook niet. Dan zult u nooit anders doen dan hem opnieuw kruisigen. Dat is dan de werkelijkheid. Dat doen wij met de belofte van het evangelie. Een mens is absoluut niet genegen om vanuit die belofte, vanuit de ruimste aanbidding nu, Jezus aan te nemen. Hij is er wel verantwoordelijk voor. En hij is wel aansprakelijk. Maar hij moet openbaar komen. En zo moet ik openbaar komen. En zo moet u openbaar komen als één van die Joodse mannen. Er is er niet één die uit eigen beweging Christus aanneemt. Oh nee, het moet zo worden vanuit vers 23. Zij hebben hem allen verworpen. Wie heeft onze prediking geloofd? Dat is toch wel een dieptepunt. Tja, dan kom je toch wel heel diep terecht. En dan zeg je, ja, waar moet je het dan nog van verwachten? Nu heeft de Heer alles eraan gedaan. Zijn Zoon overgegeven. Ach, en nou doe ik er nooit iets goeds mee. Dat is wel een ontzaglijke diepte. Dan kom ik tot het derde. Vanuit die diepte waarin je moet zeggen, oh, wij zijn allemaal van nature vijanden van Jezus. Wij willen, net zoals de mensen dat uitriepen, wijk van ons, aan de kennis uw wegen hebben we geen lust, al die dingen zijn waar. In dat ontzaglijke dieptepunt, dat er nu geen mens is die God zoekt, ook niet tot één toe. En dat ze hem allemaal aan het kruis gehecht hebben. We hebben dat net als de Joden gedaan. En die Joden konden misschien wel zeggen, ja, maar Dat hebben wij eigenlijk niet echt gedaan, want de Romeinen hebben het gedaan. Zoals wij dat ook wel eens zeggen, nou ja, het was niet eigenlijk mijn schuld. Ik bedoelde het zo niet. Nou, daar rekent Petrus ook helemaal mee af, want hij zegt, ja, jullie hebben hem genomen, u, en door de handen van de onrechtvaardigen, die Romeinen, hebben jullie hem gedood. Dus hij legt de schuld zeer zwaar op de mens. Wel, in dat dieptepunt van een aangeboden zaligmaker, door ons als mensen aan het kruis gehecht en gedood, lijkt het een hopeloze zaak. Oh ja, het moet in de kerk hopeloos worden, natuurlijk gemeente. Het moet in mijn leven hopeloos worden, het moet in uw leven hopeloos worden. Het moet zo worden dat u zegt, heren, is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan? Het moet zo hopeloos worden dat je zegt, kan ik nou als een vijand nog behouden worden? Jazeker, want dan gaat Petrus in de derde plaats zeggen, als dat vastgesteld is, hij is aan het kruis gehecht. Het verschrikkelijkste wat er kon gebeuren, dat is gebeurd. Hij is gedood, de eigen Zoon van God. En dat hebben wij nu gedaan. Dat zou een diepe smart moeten betekenen. Maar dan zegt Petrus, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebben. Kijk, dan gaat Petrus ineens een ruimte scheppen. Dan gaat hij ineens een mogelijkheid scheppen. Al is er nu dat welbehagen Gods. Ja, ik moet zeggen, dankzij dat welbehagen Gods. Want je zou natuurlijk over die verkiezing kunnen denken. Hoe kan God nu zo zijn dat hij zulke besluiten neemt? Oh ja, hoe is het nou mogelijk, moet je zeggen vanmorgen, dat hier een vader in de eeuwigheid besloot zijn eigen zoon in de dood over te geven. Het zwartste wat er kon gebeuren. Maar dan mag je zeggen, dat is nu Gods wonderlijke goedheid, dat hij met dat absolute dieptepunt van het kruis juist tot de hoogte van de genade is gekomen. Want waarvan wij nu zouden zeggen, ach, dat kruis, dat is het einde van alle verwachting. God heeft hem opgewekt. En dat is nu ook naar ons toe, in die hopeloosheid van ons bestaan. Dat is nou ook naar u toe, in misschien wel soms je wanhopige gedachten. Dat is nu de prediking helemaal uit God. Het is niet uit de mens, dat is zo. Het is niet zo dat ik iets overhoud van u zult het wel ontvangen met sympathie en met aardigheid. Oh nee, toen al die mensen hem verworpen hebben, welke God opgewekt heeft. En toen is de Heere radicaal begonnen. Hij is radicaal opnieuw begonnen. Hij is in zijn genade midden in de dood gekomen tot het leven. En nu zitten hier mensen, veel mensen. En dan mogen we toch zeggen, laat ik dat dan ook in dit einde, in dat derde punt, in verband met wat ik gezegd heb, nog eens even duidelijk stellen, gemeente. Niemand die nu in zichzelf God zoekt en die het anders gedaan had dan die Joden. Maar God heeft hem opgewekt. En voor u allen zoals u hier zit, jong en oud, klein en groot, rijk en arm, is dat nu de uitweg. En dat is nu Pinksteren, dat we gaan zien. Wel, de Heere weet in mijn grootste nood nog redding te geven. Toen de Heer Jezus daar achter de steen van het graf was, toen heeft God hem opgewekt. Wel, als dat kan gebeuren, dan kan er ook in uw leven zoveel gebeuren. En dan moeten we die raad Gods wel zien. Maar wij moeten ook naar onze eigen verantwoordelijkheid, naar onze eigen kracht toe. Dan moeten wij zeggen, ja, nu is de Heere een God die verkiest en die in de tijd openbaart en die in de opwekking zegt, de kruisofferanden en de smarten van de dood op Golgotha, die worden nu door de Heere weggenomen. Dus het einde is eigenlijk dit dat ik kan zeggen. En ik hoop, gemeente, dat het zo is dat u vanmorgen misschien wel eens benauwd in de bank gezeten hebt. Daar was ik ook een beetje op uit. Want ja, dat is niet eenvoudig hoor. om een kerkmens die echt door kneten in de waarheid, om die nog een keer in de benauwdheid te brengen. En ik denk wel dat er heel wat reden is waarom we benauwd zouden moeten zijn. Maar dan zeggen we, als wij in die diepten misschien al onze hoop een ogenblik verliezen, dan blijft staan welke God opgewekt heeft. Ik heb hem gekruisigd. Ik kon niets met hem doen. Ik wilde ook niets met hem doen. Maar God heeft hem opgewekt. En de Heer heeft hem opgewekt opdat ik zou zalig worden. Opdat ik tot het leven zou kunnen komen. Ach, deze mensen, die hadden misschien wel zo gedesillusioneerd kunnen zijn. Zo teleurgesteld dat ze zeiden, die raad Gods, Petrus. Als die raad Gods bepaald heeft dat ik Jezus heb gekruisigd, dan is het voor mij een hopeloze zaak. En toch, gemeente, tegen die hopeloze mensen gaat Petrus straks nog zeggen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt. Dus dat zijn geen, kijk, die raad Gods, dat zijn geen logische redeneringen en het zijn geen wiskundige grootheden, maar die raad Gods, al is die nu geopend, Petrus zegt een iegelijk van u, hij mag hopen op die naam van Christus. Als een verlorene, als iemand die hem gekruisigd heeft, die hem gedood heeft, maar welke God opgewekt heeft. Wel, als wij nu tot een besluit komen in deze tekstgemeente, staat er een woord in. En ik denk dat je daar allemaal, dat moet ik nog noemen, maar dat u het wel in beeld hebt gehad, de smarten des doods. Ik heb het nu over die raad Gods gehad en misschien zegt hij, dat is heel ver weg voor mij. Daar denk ik niet zo vaak aan. En ik heb het over Christus gehad, over zijn lijden en sterven. Ik heb het gehad over mijn verwerping, ik heb hem gekruisigd. Ik ben dagelijks met vijandschap bezet tegen hem van nature, zo is het met mij. En dat zijn allemaal dingen die kunnen misschien nog een beetje ver weg uit je leven staan. Misschien zitten hier best wel mensen, jongelui, die zeggen, ja, och, waar u het nou over hebt, dat staat niet dagelijks in mijn agenda. Ik ben met heel andere dingen bezig. Goed, jij bent met heel andere dingen bezig. Maar één ding, die smarten des doods, die komen wel. Die komen bij dat kleine kind, al wordt het 100 jaar, smarten des doods. Dat kan niemand ontkennen. En hier zitten oudere mensen, en ik ben ook al behoorlijk op leeftijd. En het kan zomaar zijn dat je de volgende week niet meer bent. Of je krijgt een heel zwaar ziekbed. De smarten des doods. Mocht het nou zo zijn, geliefde, dat u zegt, ja, och, al die dingen van Petrus, dat is toch wel een moeilijke preek voor mij. Maar die smarten des doods, daar krijg je mee te maken. Wat zijn die smarten des doods? Ja, dat is natuurlijk dat je moet gaan sterven en dat je lichaam wordt afgebroken. En dat je misschien heel veel pijn, ja, wie zal het allemaal zeggen, ik hoef dat niet uit te leggen. Je kunt dat zelf wel. En je hebt het wel eens gezien van je moeder misschien, of je hebt het wel eens gezien van anderen. De smarten des doods, oh, wat een lijden is er in deze wereld. Maar eigenlijk de smarten des doods, als ik het daar nu over moet gaan hebben, dan is dat toch, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Kijk, dat zijn toch de diepste smarten des doods. Dat is de angst, die dichter zegt, de angst der hel deed mij alle troost missen. Dat zijn die smarten. En een aangrijpende gedachte, dat in die zin dit woord, deze tekst, zo heel persoonlijk op je aankomt en je als het ware op je huid zit en zegt, jongen, jij kunt dit niet uitstellen. En jij kunt niet zeggen, het staat buiten mijn leven. Want die smarten des doods, ook die voetballers, net zo goed. En zij niet meer dan wij. Allemaal die smarten des doods, we moeten allemaal sterven. Ach ja, dan zal het natuurlijk wel een verschil zijn of ik nou aan welke kant ik zit. Of ik nou in een stadion zit of in de kerk zit. Dan mag je toch nog zeggen in de kerk, je bent geen, we zijn natuurlijk niet beter. Dan mag je in de kerk nog zeggen welke God in uw midden gedaan heeft. Dat is toch nog wel uw voorrecht, gemeente. Dat de Heer dat in het midden van u gedaan heeft, zoals u zelf ook weet. Dat is de zegen van een kerkelijk leven. Dat is heus niet allemaal maar om daar negatief over te doen. Dan mag je zeggen, de Heer heeft zoveel in mijn leven gedaan. Stelt me wel hoog verantwoordelijk. Wel, nu heeft God hem opgewekt. En die smarten des doods, dat is realiteit. Dat is absolute realiteit. De Heer Jezus zweet de bloed vanwege die smarten voor de eeuwigheid. Ach, wat is dat aangrijpend. Oude mensen, ook in ons midden, ouderen, zijn wij ons dat wel bewust? Leven wij daar wel uit? En denkt u wel eens aan uw sterfbed? U doet het. Kan niet anders. U denkt daaraan. Maar bent u daar nu uit gered? Zijn die smarten nu als het ware borgtochtelijk weggenomen door het lijden en sterven van de Heer Jezus? Voor u. En jongens en meisjes, jullie. Met alles wat zich in je leven aandient en waar je mee bezig bent en waar je druk mee bent, er is maar één ding belangrijk. Hoeveel berichten je ook krijgt, er is maar één bericht voor jou belangrijk. Eén bericht. En dat is, gedenk te sterven. Gedenk aan uw schepper in de dagen van jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. Nou, dan zou je eigenlijk, dan kan ik je ook niet anders aanraden dan al die andere berichten waar we het in onze tijd zo, waar we zo druk mee zijn en waar we het zo over hebben en die we zo belangrijk vinden, om te zeggen, denk je nou dat ze belangrijk zijn? Dat ene bericht, dat is belangrijk. De smarten des doods. Wie redt zijn ziel van het graf? Wel, in die diepste smarten des doods staat hier nu, God heeft hem opgewekt. En hij heeft die smarten des doods ontbonden, die zijn er niet meer. En nu mag Gods volk, Gods kerk gaan sterven in dat blije vooruitzicht. En nu mogen ze hopen op de eeuwigheid. En nu mogen ze verlangen naar de hemel. Want God heeft hem opgewekt. En God heeft alles goed gemaakt. En die heeft al die smarten, mijn weeklacht en geschrei, hebt geveranderd in een blijderij. Dat heeft God gedaan. Kijk, als dat in ons leven gebeurd is. Kijk, dan kan de dood ons niet meer houden. Dan hebben we toekomst voor de eeuwigheid. En dan hebben we toekomst in dit leven. En dan zijn er wel, ik weet het in deze preek, dan zijn er misschien wel punten geweest dat u gesteigerd hebt. Ja, dat zou moeten. Ik denk, hoe moeten wij predikers nu net preken als Petrus, dat wij een mens als het ware tot zijn laatste uiterste verzet prikkelen. Om hem te laten zien dat er uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor hem. Maar dat hij uit vrije goedheid zijn kerk zalig maakt, niet met een zucht van henzelf, maar alleen omdat God hem heeft opgewekt. Dat is nu het laatste wat overblijft, geliefde. En, ach, dan kijk ik je allemaal in gedachten even aan, en dan zeg ik, oh, alles staat in Gods boek, heel jouw leven. Maar vanuit de prediking van Petrus wordt dat boek als het ware, nee, niet gesloten, maar gaat er een ander boek open, namelijk het woord Gods. Het eeuwig blijvende woord Gods. En dat woord, dat staat zwart op wit. Dat staat helder en duidelijk. Dat woord dat zegt, en een iegelijk van u. Zo komt Petrus vanuit de raad Gods tot heel de gemeente. En mogen wij zeggen, gij volken hoort waarin de wereld woont. Zij laag van staat op hoog met eer gekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Amen.